Thank you. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom vanuit de Zuidoverkerk. Ik mag met u de orde van dienst doornemen van deze middagdienst, waarin voorgaat dominee Vogel, organist is Harry van der Velde. Na het welkom en de mededelingen zingen we Psalm 96, vers 1, 2 en 9 uit de Oude Berijming. Uit de Oude Berijming, Psalm 96, vers 1, 2 en 9. Daarna volgt het stil gebed, votum en groet. En daarna zingen we Psalm 68, vers 10, ook uit de Oude Berijming. Psalm 68, vers 10, uit de Oude Berijming. Dan volgt gebed en de schriftlezing. En de schriftlezing is vanmiddag uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 12. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 12. Daarna zingen we gezang 327, het liedboek voor de kerken. Gezang 327. De verkondiging vanmiddag gaat over de catechismus zondag 21 en 22. Dus uit de catechismus zondag 21 en 22. Het thema is God legt zich er niet bij neer. Na de preek zingen we dan Psalm 149 uit de Nieuwe Berijming. Uit de Nieuwe Berijming, Psalm 149. Dan volgt dankzegging en voorbeden. En daarna de collecten, die zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor India. Dus twee collecten. De eerste voor de kerk en de tweede voor India. Daarna volgt de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we dan gezang 304 uit het liedboek voor de kerken. Gezang 304. En tot slot krijgen we de zegen mee. We wensen u allen een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Vogel. Wij willen u nogmaals mededelen dat bij het gezin Saluma een dochter geboren is, ze noemen haar Sahara. En over de dienst van woensdag, van de begrafenisdienst van broeder Van der Griend, is voor de dienst gelegenheid tot afscheid nemen en na de dienst is de gelegenheid tot condoleren. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 96, vers 1, 2 en 9 uit de Oude Berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geloofd zij God met diepste ontzag. We zingen Psalm 68, vers 10. Willen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, we hebben zo even een loflied gezongen op u. Over een loflied op wie u bent en wat u doet. Een loflied over u in dit leven en tot het einde van dit leven. En we weten ook tot over de grens van dit leven. Want we weten dat we in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid, met lichaam en ziel, het eigendom mogen zijn van u, onze getrouwe Heiland Jezus Christus. En we bidden van u, als we dat ook vanmiddag weer horen, geef dat we het, ook al kennen we het verhaal, en weten we veel dingen, dat we weer weten hoe enorm bevoorrecht we mogen zijn, dat we het mogen kennen. En we vragen van u, geef dat we het ook zo weer mogen zien, helder voor ons, dat de dienst aan u en de dienst van de kerk niet een dienst is van plicht en moeite, maar een groot geschenk is, dat u midden in dit leven, midden in de woestijn, dat u daar leven geeft en dat u daar hoop geeft. Een toekomst geeft. Waar andere mensen die net als wij in de woestijn leven, alleen maar de dood voor ogen hebben. Heren, we danken u dat we u mogen kennen. Dat u zich bekend maakt. En we vragen er ook om of wij allen ook u mogen kennen. Of we dat niet uit de weg gaan. Of u zelf alles wilt weghalen wat wij daartoe in de weg plaatsen. Zodat we niet zomaar kerkmens zijn, maar mensen met hoop. Omdat Christus in ons leven is. Zegent u ons zo vanmiddag. Denkt u aan de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Zegent u allen die thuis meeluisteren. Weest u overal waar uw woord verkondigd wordt. Hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar 1 Korintiërs 15, vers 1 tot en met 12. En ik lees die vanaf zondag op Zuidhoven. En ik lees die vanuit de linkerkolom en dat is de nieuwe Bijbelvertaling. Maar u mag natuurlijk gewoon uit uw eigen Bijbel meeluisteren. En dat is 1 Korintiërs 15, vers 1 tot en met 12. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 21 en zondag 22 van de catechismus. En ik lees u eerst met u. Wat geloof je aangaande de vergeving der zonden? Dat God op grond van de genoegdoening door Christus mij al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil toerekenen, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer in het gericht van God zou komen. Welke troost schenk je de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zou worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig worden zal. Welke troost bied je het artikel van het over het eeuwige leven? Terwijl ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, zal ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. Nou, daar gaat straks de preek over. De kinderen mogen naar de zondagsschool en we zingen hier in de kerk gezang 327. Straks na de preek is ons lied, Psalm 149. En we zingen die in het geheel, in wisselzang, zoals dat ook op het blad staat. Als je eens probeert na te gaan hoe mensen over de kerk denken. Nou, dan hoef je niet zo lang na te denken. Als het gaat over instituten zoals de kerk, dan is men over het algemeen niet zo heel erg positief. Ze zeggen vaak wel van, nou, ik ken een aantal mensen die naar de kerk gaan, dat zijn prima mensen. De christenen, er is niks mis mee. En het is niet meer allemaal zoals vroeger, dat het alleen maar negatief was. Maar de kerk als instituut, daar hebben we niet zoveel mee. En dan denkt men gelijk, ja, moet je dat nou zien, daar dat hele apparaat daar in Rome. Het is goed dat er nou een andere pauze is die wat andere dingen zegt, maar een aantal jaar geleden was dat heel negatief natuurlijk. He, dus het beeld van de kerk, dat is niet zo heel positief. Het beeld van het christendom, dat is ook niet zo heel positief. Natuurlijk is dat allemaal beeldvorming. Hè? Wat wordt er gezegd en wat pikken mensen op? Maar het is inderdaad beeldvorming. Want ik denk dat als mensen eens wat langer nadenken, ook toch wel heel dankbaar zullen zijn voor alles wat ook, nou niet helemaal 2000 jaar christendom, maar een heel eind van christendom in Nederland ook gebracht heeft. Denk alleen maar eens aan het feit dat de ziekenhuizen er zijn en dat de zorg voor elkaar er is. En dat het in de westerse wereld op een geweldig niveau staat. Dat heeft alles te maken met de zorg die God ons aanbeveelt en opdraagt in het evangelie. En denk eens aan zo'n nationale actie als voor de Filipijnen of eerder voor Syrië. Nou, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat hangt ook samen met het christelijk geloof. Ook al is dat bij mensen helemaal uit de gedachten verdwenen, maar dat je iets doet voor een ander. Je ziet het in Syrië ook, hoe weinig de omringende landen dat gewoon zijn te doen. En je ziet het aan zo'n enorm land als China, hoe weinig dat gewoon is om iets voor een ander te betekenen. Maar het is jammer dat heel veel mensen dat niet meer als christelijk erfgoed zien. Dat ze zeggen van ja, nou, dat is iets, dat zit er gewoon bij ons in, dat hoort bij de waarden van het Westen. Nou, dat is ook weer beeldvorming. En dat is ook jammer. Want het komt daar wel vandaan. We kunnen onze geschiedenis niet verloochenen. De zorg die er altijd geweest is voor de naasten, met alle lekker gebrek, dat moet je zeggen, dat komt wel voort uit de zorg van het evangelie. Beeldvorming. Over de kerk, over het geloof. Nou, dat is in elk werelddeel ook weer heel anders. Toen ik de eerste keer naar India ging, toen trof me dat ook bijzonder, moet ik zeggen. Als je dan hier uit West-Europa komt en je hoort hoe mensen over de kerk denken en over dingen van de kerk en van het geloof, dan is dat vaak toch iets negatiefs. Maar ook jongeren daar in de kerk en ook daarbuiten waren toch ook heel positief over de kerk en over het geloof. En het gold natuurlijk juist voor hen die ergens onderaan het systeem, het kastensysteem van de hindoes hangen. Als je nergens meer inhoort, als je een onaanraakbare, een dalit bent, nou, dan ben je eigenlijk zoiets als een stuk gereedschap. Je bent mens, of dat schijn je te zijn, maar iedereen mag je gebruiken. En je hebt niks te zeggen. En je leeft maar. En als je dan, inderdaad, hè, we zeiden het vroeger wel eens, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Nou, daar was het, als je nog voor geen cent geboren wordt, dan word je nooit een stuiver. En nog veel dramatischer. Maar in de kerk valt dat onderscheid dan opeens weg. Dan ben je een broeder van die en een broeder van die en een zuster van die. Dan ben je opeens helemaal gelijk. Ook al gaat dat ook met alle lek en gebrek en nemen de mensen hun vooroordelen natuurlijk ook altijd mee. Maar opeens zag je opeens iets van, hé, wat doet het evangelie? Nou, iets heel positiefs, het werkt positief in op de samenleving. Mijn gedachte, hé, kun je zo ook naar de kerk kijken? Beeldvorming. Misschien doen we onbewust ook zelf mee aan een negatieve beeldvorming over de kerk. Niet omdat we negatief willen zijn, want dat willen we niet, maar omdat we het vaak moeilijk vinden om iets positiefs te zeggen. Hoeveel dingen zijn er nou om trots op te zijn? Of trots is misschien niet het juiste woord, maar waar je erg blij mee kunt zijn. Erg dankbaar voor kunt zijn. En hebben we ook vaak niet het idee dat het veel makkelijker is om negatief over iets te spreken dan positief over iets te spreken. En ja, de beeldvorming van de samenleving maakt het ons ook niet makkelijk. Neem dat bijvoorbeeld het hele 7e gebod over, gij zult niet echt breken en alles wat erbij komt. Nou, wat voor beeld krijg je dan van de kerk? Als het gaat over huwelijk, over samenwonen, over seksualiteit voor het huwelijk, over echtscheiding, over homoseksualiteit, alles wat erbij komt. Eigenlijk is dit het beeld van de kerk wat naar boven komt. En wat we zelf maar met moeite kunnen veranderen, is iets negatiefs van dit mag niet en dat mag niet. Hier zijn we op tegen, daar zijn we op tegen. En je mag alleen netjes trouwen. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet. Beeldvorming, ik geef het gelijk toe. Maar we vinden het heel moeilijk om daar nou uit te breken. Om daar nou iets heel positiefs over te zeggen. Wat is nou het positieve van het 7e gebod? Alleen het negatieve dat iets niet mag. In ieder geval geven we zelf, of geeft de kerk, nogmaals, het is beeldvorming, maar dat is heel belangrijk, iets van tobberigheid door, van over heel veel dingen. Dingen die anders moeten, die we niet goed vinden, en wat heel veel narigheid betekent. Dat zijn natuurlijk ook heel lastige vragen. Maar je zou juist op zoek moeten gaan naar iets heel positiefs. Het is vechten tegen de bierkaai van de opinie, dat weet ik, maar niet opgeven. Ten slotte, want zo is het natuurlijk, hebben we een heel positieve heiland. Want zo is het gewoon. Je kunt een hoop over de kerk zeggen en je kunt een hoop over kerkmensen zeggen. Maar als je de Heer Jezus ziet op deze aarde, dan kun je niet zeggen dat hij met een negatief verhaal naar deze wereld kwam. En dat hij ook niet met iets negatiefs bezig was. Hij was juist met heel positieve dingen bezig. We weten het. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij zegt niet, ik hou alles maar bij het oude. Of wat verlang ik terug naar vroeger. Nee, zie, ik maak alle dingen nieuw. En wat doet hij? Nou, dat is iets wat nog nooit iemand gedaan heeft. Uit het graf opstaan. Dat is de kern van het christelijk geloof. Dat er iemand dat graf is uitgegaan. Dus dat de dood niet het laatste woord heeft. Nou, dat is iets ontzettend positiefs. Dus we hebben een enorm positieve God. Een positieve heiland. Maar hoe vat je dat nou samen? Hè? Wat de Heer Jezus is komen doen. En wat hij ons geeft. Hoe vat je dat positieve nou samen? Nou, de 12 artikelen, bijna zo oud als de kerk, hebben dat prachtig samengevat. In deze woorden. Wat komt hij doen? Vergeving van zonde brengen. Wederopstand van standing van het vlees. En het eeuwige leven. Dat zijn nou de 3 geschenken in de samenvatting die de Heer Jezus ons geeft. Vergeving van zonde, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Als ik nou zeg van die de Heer Jezus ons geeft, moet ik er eigenlijk wat bij zeggen. Het zijn dingen die de Heilige Geest ons geeft. Ja, op grond van wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn kruis en opstanding. En waar geeft de Heilige Geest die? Nou, in de kerk, in de Heilige Katholieke Kerk. Zo zijn we daarmee bezig, hè, met de geloofsbelijdenis, met het bespreken daarvan. We hebben het gehad over ik geloof in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Juist die drie dingen, vergeving, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven, die ontvang je. Waar ontvang je die nou? Waar hoor je daar nou van en waar wordt het uitgedeeld? Het wordt uitgedeeld in de kerk. En van wie krijg je dat dan? Of wie zorgt daarvoor? Dat is de Heilige Geest. En hoe komt hij daar dan aan? Dat heeft hij van Christus. Je ontvangt het in de kerk van de Heilige Geest als geschenken van Christus. Drie dingen. Maar het zijn wel drie heel bijzondere dingen. Die precies aangeven wat de makker van deze wereld is. En waar we aan kapot gaan. En waar hij wat aan doet. Want waar lopen we nou tegenaan in ons leven? Wat zijn nou de moeilijke dingen in ons bestaan? Wat komen we tegen in de woestijn, hè? Waar we het vanmorgen even over hadden? Nou, eigenlijk drie dingen. Je loopt aan tegen, je zou kunnen zeggen, het onvolmaakte. Wat niet volmaakt is, wat zondig is, wat verkeerd gaat. Je loopt aan tegen de eindigheid. Je loopt aan tegen van, ja, dat je afscheid moet nemen van alles. En je loopt aan tegen de zin van alles. Waar ben ik mee bezig? En ik denk dat je daar het woestijnleven in kan uittekenen. Dingen die niet volmaakt zijn. De dingen die, waar doen we het voor? En alles waar je afscheid van moet nemen. Nou, dat is toch zo? Ik denk, dan hoef je niet aan het volk Israël in de woestijn te denken, maar dan kun je gewoon aan je eigen leven denken. Daar lopen we allemaal tegenaan. En daar botsen we mee, daar hebben we mee om te gaan. En daar proberen we mee om te gaan, maar dat gaat niet. En soms lukt het wel, maar dan valt het weer tegen. Maar dat is het woestijnleven. En als ik zeg van, nou, wij proberen daarmee om te gaan, ja, dan moet ik ook zeggen, dat proberen we ook te accepteren. Ja, en we zeggen eigenlijk van, ja, dat is ook levenskunst, hè, om dat te kunnen accepteren, dat het allemaal niet volmaakt is enzovoort. Als je wat volwassen wordt, dan kun je daarmee omgaan. Maar ja, zo zeggen we tegen elkaar en zo helpen we elkaar en zo zegt de psycholoog dat tegen ons en alle therapeuten zeggen dat tegen ons. We zeggen het ook tegen elkaar. Maar eigenlijk leggen we ons neer bij iets waar God zich niet bij neerlegt. God is niet zo van, nou, laten we maar houden wat we hebben. Laten we het maar zo laten, want dat is wel prettig. Of daar moet ik mee leren dealen. Daar moet ik mee leren omgaan. God is heel anders. Het is ook zo in op ons beeld staat. Dat is nou onze beeldvorming over hoe de wereld in elkaar steekt. We accepteren, dat is de eerste, de onvolmaaktheid. Nou ja, onvolmaaktheid accepteren. In ieder geval van onszelf. Hè. Van een ander vinden we dat moeilijker. Zo gaat dat. Van jezelf kun je heel veel hebben, maar dat een ander nou fouten maakt, dat mag eigenlijk niet. Moet je wel goed uit elkaar halen natuurlijk. We zijn onvolmaakt. We doen het niet allemaal fantastisch. We doen ook dingen dom. We zijn niet allemaal zo slim. En ook slimme mensen doen heel domme dingen. En we doen ook heel dingen gewoon erg verkeerd. Maar we accepteren dat het zo is. We accepteren dat we zijn wie we zijn. En waarom doen we dat ook? Omdat het iets is wat helemaal bij ons hoort. Het catechismus zegt, heeft iets over onze zondige aard. Nou, dat is de aard, dat is onze inslag. Dat is ons, ja, hoe je dat ook precies onder woorden brengt. Nou, de zondige aard is eigenlijk wel een mooi woord. Dat is iets zoals wij zijn. Ik met mijn beperkingen, dat is niet erg. Met mijn domme dingen, nou, ik moest af en toe beter mijn hersens gebruiken. Maar ook met mijn zondige dingen. En we weten welke zonden bij ons horen, onze boezemzonden. Maar dat is vaak zoiets helemaal verweven met onszelf. Eigenlijk aanvaarden we dat. Of worden we daartoe aangespoord. Het hoort bij onszelf. En het is vreemd. Maar een verre vakantie. Je hoort niet bij onszelf en daar verlangen we naar. En iets van onszelf, dat houden we maar een beetje voor onszelf. Daar willen we niet uitstappen. Ja, soms willen we het kwijt. Soms willen we het kwijt. Ja, als je bij anderen vooral wil het kwijt. Als je zegt van, ik wou dat hij zich een beetje anders gedroeg. Dat hij een beetje beter was. Dat hij niet zo'n irritant persoon was. Dat hij enzovoort. En soms wil je het ook bij jezelf wel kwijt. Als je door je eigen domme dingen of verkeerde dingen in de penarie bent gekomen, dan zeg je van, nou, verlos me van het kwaad. Maar eigenlijk bedoel je, verlos me van de sores die dat heeft opgeleverd. Dan willen we er wel vanaf. En soms willen we er vanaf. Maar dat is pas als de Heilige Geest in ons leven komt. Dat je pas gaat zien van, ja, maar bepaalde dingen, oké. Maar in de zonde doen en erin leven, daar moet ik mee breken. Maar over het algemeen zit er een stuk aanvaarding in van het leven zoals het is. En dan zie je hoe conservatief we zijn. Hè? Hoe graag we de dingen voor onszelf houden en vasthouden. Dat is ook wat het andere betreft. Hè? Als het gaat over de wederopstanding van het vlees. En dat je zegt van, nou, hoe kijken we naar het leven toe? Dat is nou dat we sterfelijk zijn. Ja, dat is nou eenmaal zo. Dat moet je nou eenmaal aanvaarden. En de kunst van het leven is dat je kunt sterven. Nou, en als je naar de winkel gaat, ik weet niet of er nog veel boekjes over geschreven worden. Er worden sowieso minder boeken geschreven, maar vroeger kon je daar hele rijen van vinden. Levenskunst, stervenskunst, allemaal wijsheden. We leggen er ons er eigenlijk bij neer. We leggen ons erbij neer dat we moeten sterven. En dat we ermee om moeten leren gaan. En soms ook niet, hè, als het ons weer heel persoonlijk benadert. En dan, dat is heel raar, hè? Op een afstand kunnen we van alles vinden. Als het heel dicht bij ons komt, dan gaan we anders er tegenaan kijken. Maar als het heel dicht bij ons komt, dan zeggen we van, ja, sterfelijk lichaam, maar er moet toch wel wat wezen? Er moet toch wel wat wezen wat enigszins er zal zijn na dit sterven? En we komen toch als een stelletje terug, of wat dan ook. Er moet toch wat zijn? Maar ja, als het dan weer weg ebt, en als onze bekende dan weer een hele tijd. Ja, ik vind het prima om allerlei gesprekken, maar ik hoor ze zo heel nadrukkelijk. Dus, oké. Als het dan gaat over een bekende, dat je zegt van, nou, daar zit ik mee, maar na een tijdje merk je gewoon van, oh ja, dat is ook weer verwaterd, ook weer vervaagd. Dat is het tweede. Derde is dat we mensen zijn zonder hoop. Want dat zie je heel nadrukkelijk in onze samenleving. Waar gaat het om? Hè? Nou, of om vandaag? Het gaat om vandaag. Wat ik er vandaag mee kan doen. Waar ik vandaag iets mee kan. En waar ik, ja, wat de volgende week is, weet ik niet. Maar ik zet mijn kaart op vandaag. En we leven alsof we hier nooit meer vandaan gaan. Of we rommelen maar wat aan en we zien wel. En ja, ik zie wel als ik ouder word. En je ziet het gewoon gebeuren in onze samenleving. Eigenlijk zijn dat de drie dingen die ons allemaal, de hele samenleving, in beslag nemen. Aardsconservatief. Mensen die onvolmaakt zijn. Mensen die moeten sterven. Mensen zonder hoop. Mensen die maar, als het een beetje meezit, wat kunnen aanrommelen in het leven. Hoe gaat God daar nou mee om? Nou, ik denk dat God zich daarbij had neer kunnen leggen. En dat is het evangelie ook natuurlijk. Maar God had gerust kunnen zeggen van, Oké, Adam. Oké, Eva. Oké, kinderen van Adam en Eva. Leef vooral zo. Hè? Leef met het ongemaakte. Leef zonder hoop en leef met de dood. Je wil zo leven? Je wil zonder hoop leven? Ga vooral je gang. Ga gerust je gang. Ik neem je serieus. En je neemt je verantwoordelijkheid op je. Ik hou je aan je verantwoordelijkheid. Je wil zo graag over jezelf beschikken? Beschik over jezelf. Doe het vooral. Had God kunnen zeggen. En God is totaal niks verplicht aan deze wereld. Totaal niet. Hij hoeft ons niet te verzorgen. Hij hoeft ons niet te redden. Hij hoeft zijn zoon niet te sturen. Hij hoeft ons niet genadig te zijn. Hij hoeft ons niet te helpen als we ziek zijn. Hij hoeft ons niet te troosten als we verdrietig zijn. Hij hoeft ons geen eten te geven. Hoeft hij helemaal niet. En je zou nooit kunnen zeggen tegen God, dat bent u verplicht. Dat recht hebben wij, of die plicht heeft u. Het is ook wel eens goed om dat gewoon eens tegen jezelf ook te zeggen. En tegen elkaar te zeggen. Voor we het weten komen we in een gevoel van, ja, wij zijn wel aardig onderweg. We doen het wel aardig. En God is min of meer verplicht om ons te helpen. Want ja, wij helpen toch ook anderen en zo. Nou, kijk maar eens naar deze wereld. En wat er van gekomen is. Als mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Niet dus. Kijk eens naar alles wat er gebeurt. En zou God dan verplicht zijn ons te helpen? God kan zich en kon zich erbij neerleggen. Hij doet het niet. Hij deed het niet. Staat ergens in een formulier dat God uit de grond... dat God uit grondeloze barmhartigheid zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Grondeloze barmhartigheid. Nou, barmhartigheid, dat weten we, dat is het warme hart van God. Maar grondeloos, er zit dus geen grond in. En dat is dus bodemloos. En dat kun je op twee manieren opvatten. Dat kun je opvatten in de zin van, het is oneindig groot. Maar je kunt het ook opvatten als, dat heeft geen grond in ons. God is niet barmhartig omdat er iets bij ons is. Er is geen grond. Er is geen oorzaak voor. En God is genadig. God laat het er niet bij zitten. Wat ons leven is. Andere woord. Hij heeft redenen uit zichzelf genomen. Dat is ook zo'n woord. Redenen uit jezelf nemen. Dat is niet zeggen van, ik vind die mensen zo aardig en ik ben wel iets verplicht aan die mensen. Maar zeggen van, ik doe het gewoon. En waarom? Ik doe het gewoon. Omdat ik van die mensen hou. Waarom hou je van die mensen? Ik hou van ze. Redenen uit zichzelf. En hij zond zijn zoon. En hij liet zijn zoon opstaan uit de dood. Want ja, zonder die opstanding was alles over. Hij zond Jezus. En Jezus is niet die ouderwetse persoon van vroeger. Van dit niet en dat niet en zo niet en zus niet. Maar hij is onze hoop. De enige. Dat is Jezus. En je ziet het. God is, ja, je kunt zeggen van God werkt ergens naartoe. Hij is positief en progressief. Maar hij is ook zo enorm conservatief. Hij houdt daaraan vast. Zoals hij begonnen is, zo wil hij het ook afmaken. En daarom zond hij zijn zoon. En dat hoor je dan inderdaad. Hè? Als je Genesis 1 leest, dan zie je God bij de mensen komen. Hij wandelde in de avondkoelte. En als je Openbaring 21 leest, dan lees je dat van dat verhaal van dat God zal wonen bij de mensen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Of misschien nog intenser. Maar dan zie je dat God daar nou aan vasthoudt. Hij had kunnen zeggen van, nou, ik laat jullie maar eventjes, of ik help je een beetje. Hij blijft vasthouden aan zijn plan, aan zijn wens om te wonen bij de mensen. En het is niet voor niks dat Jezus, als hij naar deze wereld komt, dat hij Immanuel heet. God met ons en niet God boven ons of God ergens wel voor ons, God als een leus. En God met ons. Heel dichtbij. Zo wil God zijn. Ja, hij houdt vast aan zijn eisen, dat we hem moeten liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf. Dat blijft overeind staan, juist omdat hij zo'n nieuwe wereld wil. Omdat hij wil wonen bij de mensen. Dus dat blijft hetzelfde. Of misschien nog intenser. En hoe doet hij dat nou? Nou, inderdaad, door zijn geest te sturen, of door zijn zoon te sturen in deze wereld. En door zijn geest te zenden. En dat hoor je hier in de kerk. In de gemeenschap van de Heilige Geest, de werkplaats van de Heilige Geest. Daar hoor je het evangelie. De boodschap waar hij zelf bij betrokken is. He, waar een man staat uit te zenden, woorden spreekt. Maar waar de Heilige Geest zelf aan het werk is. Om dat vast te leggen in harten. Dat is de evangelie. En wat doet God dan? Dat hij onze genoegelijkheid met zonde afbreekt. Dat hij onze genoegelijkheid met sterfelijkheid afbreekt. En dat hij onze hopeloosheid afbreekt. Daar is hij mee bezig. En hij maakt het dus totaal anders in het leven. En dat maakt je soms ook een vreemdeling in onze samenleving. Dat is waar. Want je gaat zo totaal anders denken. We zeggen niet in de kerk, wend er maar aan dat je zondig bent. Ja, daar moet je aan wennen. In die zin van dat je het onder ogen moet komen. Maar God zegt, ik doe er wat aan. Ik laat je niet aanrommelen. Ik laat je niet aanmodderen. Ik zeg niet van, leef maar een beetje wat. En heb maar onvrede met mensen. En leef maar in onvrede met mij. Hij zond zijn zoon. Vergeving. Verzoening. Dat doet hij eraan. Ik geloof de vergeving der zonden. Dat is niet iets, zomaar iets waar je om moet bidden. Maar dat is dat hij alle dingen nieuw maakt. Dat het van binnen wat verandert. Dat je al hoop krijgt. Maar dat je een mens wordt die open door het leven kan gaan. Wat doet hij nog meer? Ik geloof de vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En dan denk je aan de Heere Jezus. En Paulus heeft het erover in 1 Korinthe 15, het hele hoofdstuk lang, over de opstanding van Christus. Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, omdat je anders van dood moet blijven spreken en dat zal er niet meer zijn. En die grote drempel, die grote grens, die doorbreekt hij. Hij is aan de andere kant van de dood doorgegaan. Iemand heeft eens gezegd, hij is onder het prikkeldraad doorgegaan. He, zoals je vroeger, als je ging voetballen, je bal over het hek schoot. Dat je onder de prikkeldraad ging en aan de andere kant in de wijk kwam. Hij is er onderdoor gegaan en heeft schrammen opgelopen. Maar hij staat er, he. Hij heeft dat overwonnen, dat prikkeldraad overwonnen. Dat is zijn werk. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Ik geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Ook al loop je op de begraafplaats. En ook al denk je aan je geliefde. En ook al gaan we deze week weer naar de begraafplaats. En je ziet al die graven. En daar kun je duizend en miljoen vragen over stellen. Hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan? Het is Gods belofte. Van hem die de wereld geschapen heeft. Dat hij ons zal laten opstaan. En hij heeft een voorbeeld gegeven. Er zijn wel mensen. Ik zag hoorde het van de week op de televisie. Ja, als er nou iemand eens een keer was teruggekomen. Dacht ik van, ja, nou, er is iemand teruggekomen. Er is werkelijk iemand teruggekomen uit de dood. Dat is Christus. Als we dan zeggen, ja, als er nou eens iemand terugkwam, dan geloofden we het nog niet. Hij is teruggekomen. Hij heeft laten zien dat de dood werkelijk niet het laatste station is. We weten dat als hij terugkomt, ook die gekke scheiding tussen onze ziel en ons lichaam anders zal worden. Hij geeft ons een nieuw bestaan. En het derde wat hij doet is ons eeuwige leven geven. En dat betekent dus eeuwige hoop. Eeuwige hoop, want het eeuwige leven mag nu al beginnen. De catechismus haalt Paulus aan. Wat geen oog heeft gezien, Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En ja, dat maakt je leven anders. Dat betekent dat je er niet meer uit hoeft te halen wat erin zit. Als je een eeuwigheid voor je hebt, dan hoef je niet in deze paar jaar die je krijgt van God er alles uit te halen. En dan hoef je niet te denken, dit gaat mis en dat gaat mis. Nou, het gaat ook allemaal mis. En dan hoef je niet te denken, als die ontvalt en dat die ontvalt, dat je zegt, er is weinig hoop meer voor mij. En ook als alles mislukt in je leven, hoef je niet te zeggen, er is geen hoop. Er is altijd hoop. Dat mag ons leven anders maken. Veel rijker. En als het over beeldvorming gaat, zorg dan dat dit op je netvlies staat. En niet wat mensen ervan maken van, nou ja, we leven hier maar even, haal eruit wat erin zit en zie hoe ver je komt. Maar leef met hoop, met verwachting. Dat er altijd een morgen is. Altijd als ik geen morgen meer verwacht, vraagt hij het vandaag mij nog met hem te wagen. Altijd weer. We zijn op weg. We zijn er niet al. Dit is het niet alleen maar. Het mag er zijn, maar we zijn op weg. En laat dat grote geschenk toch altijd in je hoofd laten blijven staan en op je netvlies mogen staan. Dat het beeld is van wat God ons schenkt. In de vroege kerk, dus die tijd na de apostelen, werden de christenen wel mensen van de hoop genoemd. Nou, Stichting de Hoop zou je kunnen denken, maar het gaat over ons allemaal. Mensen met hoop, dat is zo vreemd. En waarom viel dat nou op? Omdat ook in die oud-Grieks-Romeinse tijd mensen er maar wat aanrommelden en modderden. Het korte leven dat we hier hebben onder de zon. Ja, je moet toch wat? En ik haal daar wat. En als er iemand sterft in mijn omgeving, jong, denk ik, ja, zie je nou wel, het wordt niks. Ik ga dan maar harder lopen om er toch nog wat uit te halen. Of ik leg me neer. Hoop was een raar woord. Hoe kun je nou hoop hebben? Hoe kun je er verwachting hebben? Hoe kun je de toekomst hebben? Christenen waren toen al een beetje vreemd. En het zal in onze tijd niet anders worden. Je bent een beetje vreemd. Omdat je zo totaal anders denkt. Omdat je een mens bent met hoop. Laat niemand je dat ooit afnemen. En ik zeg niet, zorg er nou voor dat u zo bekend staat, want dan worden het trucjes. Hè? Dat is dus vervelend. Maar leef zo. Met dat wat God in Christus aan u belooft. En wat je deel mag zijn als je het zomaar aanvaardt uit zijn hand. Leef zo. En dan zul je merken dat de beelden anders gevormd gaan worden. Voor jezelf en voor anderen. Amen. Thank you. Zullen we danken en bidden. Heer in de hemel, trouwe Vader, we danken u voor het evangelie, voor dat wat u doet in deze wereld, wat u al gedaan hebt en nog zult doen, wat u ook doet in ons leven, voor de hoop die u geeft, dwars door alles heen. Hoop voor deze wereld, hoop voor mensen ver weg, hoop voor mensen dichtbij, hoop zelfs voor ons. Voor onszelf, zoals we hier zitten, of meeluisteren, of staan. We willen u danken dat u dat aan het doen bent, dat u niet zo'n God bent dat u zich neerlegt bij dingen. Zoals wij zo gemakkelijk ons neerleggen bij de dingen die niet helemaal goed zijn gegaan, waar wat die wel anders zouden kunnen, of bij het verdriet dat we hebben, of u doet het anders. We bidden van u, geef dat we dat met ons mee mogen nemen. Wat mensen ook bedenken en wat mensen ook vinden en hoe we er zelf ook in staan. Dat we het beeld van u meenemen, van de vergeving van de zonde en de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Dat dat iets is waarvan we zeggen van, daarom ga ik nou naar de kerk. Daarom hoor ik nou bij de Heere Jezus. Daarom is Hij mijn koning. Daarom ga ik ervoor. Daarom sta ik ervoor. En daarom leef ik ervoor. Heer, we willen u heel hartelijk danken. Dat u zoiets heel positiefs bij ons neerlegt. U komt niet naar ons toe. Met heel veel dingen anders dan dit. Juist houdt u daaraan vast. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. En Heere God. We vragen van u. Geef dat niemand van ons zal ontbreken. En dan denken we ook aan hen die ons lief en dierbaar zijn. Dat niemand van ons zal ontbreken. Dat we het ook niet zelf uit de weg gaan. Dat we ons er niet voor afsluiten. Maar dat we mee zullen gaan in de lof op u. En dat we niet meegaan in de treurnis over alles wat er is en niet is. Ja, we komen genoeg tegen. Alleen sombere verhalen over de kerk. Sombere verhalen over u en over uw koninkrijk en over de toekomst van alles. Soms overvalt het ons en bespringt het ons en doen we zomaar mee. Vergeef het ons. En leer u ons toch vooral zien op u die vasthoudt. En dat u zegt, te midden van alles houdt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Tegelijkertijd kan er zoveel zijn dat ons te neerdrukt. Juist onze onvolmaaktheid. En dan niet dat we het niet helemaal goed kunnen. Dat we geen 10 halen, maar een 9. Maar dat we ook zondige mensen zijn. En dat we de dingen niet goed doen. Tegelijkertijd kan het ons neerdrukken dat we sterven moeten. En dat alles van waarde zo weerloos is. Het kan ons te neerdrukken. We kunnen er ook hele mooie dingen over zeggen. Maar het schrijnt soms. En we worden er weemoedig van en pijnlijk van. We lopen er tegenaan als het leven eindig is en als we mensen gaan missen. Zo heel intens ook missen, omdat ze er hier niet meer zijn. U weet alles en alles wat erbij hoort. De inbraak van de ziekte in ons leven. De inbraak van allerlei problemen, relatieproblemen. Het onvolmaakte. En het kan soms zo te neerdrukken dat we vergeten dat er hoop is. Hoop op een ongekende manier. Uw hoop. We vragen van u. Geef met alle beeldvorming die we tot ons krijgen vanaf de tv en uit de kranten en uit de bladen en uit de gesprekken. Dat de beeldvorming van het nieuwe Jeruzalem van u op ons netvlies mag staan. En dat we juist daaraan ons leven mogen refereren. Dat we mogen weten van ja, hoe het ook is. Ik geloof de vergeving der zonden. Ook al snap ik het niet. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Ook al begrijp ik er niets van. Ik geloof het eeuwige leven. Ook al voel ik er niks van. Heere, geef dat we zo mogen leven. Tot uw eer. Tot heil van anderen. En ook tot vreugde van onszelf. Gaat u zo met ons mee de wereld in. Zegent u uw kerk om dat ook mee te delen. En geef dat inderdaad zo uw kerk een lichter licht mag zijn. Ook in Syrië. Ook in Afrika. Ook in Noord-Korea. Ook in Nederland. Ook in India. Waar mensen dan ook samenkomen. Heer, gaat u met ons mee. Laat uw licht schijnen in ons leven. Stelt u ons tot een zegen. Heer, we voelen ons bevoorrecht. Met het evangelie op zak. We danken u daarvoor. We bidden zo voor elkaar. We bidden voor allen van wie we houden. We bidden voor de wereld waarin wij wonen. Gaat u mee als de goede herder. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hem zij de lof. Tot in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De collecten zijn voor de kerk en voor het werk in India. De diaconale projecten daar. En we beleiden daarna staande het geloof. En ons slotlied is gezang 304. Het liedboek gezang 304 als slotzang. leiden vanmiddag ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Daarom ook heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.